Goedemorgen. Wij gaan het hebben vanochtend over een gelijkenis. En ik wil u uitnodigen om uw Bijbel open te slaan bij allereerst Lucas 15. Lucas 15, vers 1. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en één daarvan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene na totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het blij op zijn schouders. En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. En nu uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, vers 34. Marcus 6, vers 34. En toen de Heer Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en werd met ontferming over hen bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het al laat was geworden, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, de plaats is woest en het is al laat, stuur hen weg, opdat zij naar de velden en dorpen in de omtrek gaan en voor zichzelf iets te eten kopen. Hij echter antwoordde en zei tot hen, geeft u hun te eten. En zij zeiden tot hem, moeten wij voor 200 denaren broden gaan kopen om hun te eten te geven? Hij echter zei tot hen, hoeveel broden hebt u? Gaat zien. En toen zij het te weten waren gekomen, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen in afdelingen op het groene gras zouden laten zitten. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen had genomen, keek hij op naar de hemel en zegende. En hij brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorzetten. En de 2 vissen deelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd en zij namen de brokken op, 12 korven vol en van de vissen. En zij die de broden hadden gegeten waren 5000 mannen. Tot zover het woord van God. Wel, de ondertitel, toen mij dat gevraagd werd waar ik het over zou gaan hebben, dacht ik in een vlaag, laat ik het eens noemen, zondagsschoolverhaal voor gevorderden. En dat is misschien ook de reden dat u gekomen bent. Misschien ook wel dat sommigen om deze reden niet gekomen zijn. Dat ze ook nog kunnen, zullen we nooit weten, want die zijn er niet om het te vertellen. Maar deze gelijkenis van het verloren schaap is denk ik een van de favoriete verhalen op de zondagsschool. En afhankelijk van hoe de juf of meester dat vertelt, dan kan er heel uitgebreid uitgeweid worden over zo'n zielig schaapje wat dan heel ver weg alleen is. Over de moeite en ontberingen die de herder zich getroost om het schaap terug te vinden. Of de nadruk leggen op de blijdschap, het feest wat vervolgens gehouden wordt. Althans, op deze manier heb ik vroeger toen ik klein was vele malen over deze gelijkenis horen spreken. En nou denkt u natuurlijk allereerst van, wat gaat die man nou een uur lang vertellen over deze gelijkenis? En het tweede wat u misschien ook inmiddels wel denkt is van, wat heeft dat verhaal van die wonderbare spijziging er nou mee te maken? Dus dat zijn een aantal vragen, dat zijn de cliffhangers voor zometeen, dat begrijpt u natuurlijk wel. Overigens, het is speciaal voor gevorderden, dus als u het nou moeilijk vindt, dan u heeft er zelf voor gekozen om hier naartoe te komen natuurlijk, want u wist dat het voor gevorderden zou zijn. Er staat in Hebreeën 5 dat sommige Hebreeën verlangden naar de melk, terwijl ze eigenlijk naar de tijd gerekend al leraars hadden moeten zijn en vast voedsel tot zich konden nemen. En ik hoop dat ik ook deze ochtend aan de hand van het woord van God wat vast voedsel aan u kan uitreiken. Overigens met hetzelfde doel om onze Heer en Heiland daardoor beter te leren kennen. Nou, wat gaan wij doen met elkaar? Allereerst gaan we, heel kort zal ik nog iets zeggen over de context van de gelijkenis. En dan gaan we het hebben over de herder in het Oude Testament. De achtergrond van de gelijkenis. Dan gaan we met elkaar analyseren wat de Heer nou eigenlijk in de gelijkenis zegt. En tenslotte nog een toepassing. We hebben het net met elkaar gelezen. Ik heb eerder hier gesproken over de gelijkenis van de verloren zoon. En toen heb ik u een vrij lange inleiding gegeven op dit hoofdstuk Lucas 15. Die ga ik niet herhalen, ook omwille van de tijd niet. Maar twee dingen in ieder geval daaruit lichten die wel belangrijk zijn. Het eerste is de aanleiding en het tweede is de aard van de gelijkenis. Over de aanleiding, dat hebben we gelezen in de eerste versen, daar staat er dat de tollenaars en de zondaars, die kwamen telkens naar de Heer Jezus toe. En er waren ook fariseeën en schriftgeleerden en die mopperden. Die waren het daar niet mee eens. En die smoesden met elkaar en ze zeiden van dit kan toch niet en het mag toch niet. Hij ontvangt zondaars, hij eet met hen, dat doe je niet als rechtgeaarde Jood. En dat is de context dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. Dus u moet goed bedenken dat de gelijkenis niet bedoeld is, in eerste instantie, hoewel dat natuurlijk zeker mag voor de kinderen op onze zondagsschool, maar de gelijkenis is verteld tegen en over deze groep mopperaars, deze fariseeën en schriftgeleerden. Dat is de boodschap van de gelijkenis. Het tweede, dat is dat het één gelijkenis is. Het zijn, ja, in onze Bijbel staat er 3 keer gelijkenis van iets boven. Gelijkenis van het verloren schaap, vers 8. Gelijkenis van de verloren munt. En dan, heel bekend, vers 11, de gelijkenis van de verloren zoon. Maar als u het hoofdstuk aan één stuk doorleest, dan ziet u dat het eigenlijk één gelijkenis is. En dat de Heer Jezus met deze 3 voorbeelden één beeld naar voren brengt. Nou, hier heb ik uitgebreider bij stilgestaan. Toen wij destijds stilstonden bij de gelijkenis van de verloren zoon. Dus ik zou nu willen voorstellen dat wij dit laten voor wat het is en aan de slag gaan met de betekenis. In zijn algemeenheid, als de Heer Jezus, het gaat trouwens ook voor de apostel Paulus en andere bijbelschrijvers, als die iets noemen, een bepaalde begrip, een bepaald voorbeeld, een bepaalde leer, dan landt dat, dan komt dat uit een bepaalde context en landt dat in een bepaalde context. Als de Heer Jezus spreekt over de herder, dan is er niet alleen zichtbaar dat er heel veel herders waren in Israël, maar de bijbelgetrouwe Jood, die weet ook het nodige over de herder, omdat het Oude Testament daarover spreekt. En eigenlijk kun je aannemen dat op het moment dat de Heer Jezus zo'n gelijkenis begint met zo'n verwijzing, zeker bij de fariseeën en de schriftgeleerden, al die oud-testamentische passages over herderschap naar voren kwamen. Dat die vormen de context, in het Engels zeg je de frame of reference, het referentiekader, waarbinnen de luisteraar, de fariseeën, de discipelen, de Heer Jezus hebben aangehoord. En als we het hebben over het herderschap in het Oude Testament, waar denken wij dan aan als bijbelgetrouwe broeders en zusters? Suggesties? Niet gewend om vragen te krijgen op de kansel? David? Psalm 23. De Heere is mijn herder. Heel erg bekend. Nou, we kennen die psalm. Het is een hele troostvolle psalm die generaties lang gezongen is. En ook vandaag de dag, als we perioden van moeite, tegenstand, verdriet doormaken, is dit een van de psalmen die ons geweldig troost. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als de Heere voor mij zorgt, dan ben ik veilig en dan zorgt Hij voor mij. Tegelijkertijd moeten we bedenken dat deze psalm niet gericht is op het individu. Zo lezen wij hem vaak, er staat wel de Heere is mijn herder. Maar de context van deze psalm, voor de bijbelvaste broeders en zusters wederom een vraag om wakker te worden. Welke psalm gaat er aan vooraf en welke psalm gaat er volgt erop? Psalm 23, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. 22 gaat er vooraf, 24 volgt. En dat zijn alle, wat voor psalmen? Messiaanse psalmen. En psalm 23 is ook een messiaanse psalm. Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het lijden en sterven van de Messias voor zijn volk. Psalm 23 staat er dan. En dan komt psalm 24, de intocht van de koning in Jeruzalem in de toekomst. Dus tussen die toekomst van de Messias en het verleden van de Messias zit het heden van de Messias. Hoe de Messias, de Heer Jezus Christus, hoe God zelf, hoe de Heer Jezus Christus zijn volk leidt. En op heel veel plaatsen in het Oude Testament vind je dat. Heel bekend, Psalm 100. Wij zijn het volk, de schapen die hij weidt. En op heel veel andere plaatsen, daar wordt Israël vergeleken met een kudde schapen en God is de herder. En eigenlijk is de eerste betekenis van deze psalm 23, dat lijden, dat hoeden van God, van de kudde, van zijn volk Israël. En dat kunnen we volgens toepassen op ons. Dan kunnen wij ook God zo zien als onze herder. Maar dit is de context ook voor het begrijpen van de gelijkenis van het verloren schaap. Laten we eens een paar thema's pakken uit psalm 23. Een paar zijn al genoemd. Er wordt gesproken over een herder, en dat is God. En er wordt gesproken over een, ja, als er gezegd wordt van de Heere is mijn herder, dan kun je eigenlijk aannemen dat degene die dat zegt, die is een schaap. Niet zozeer het verloren schaap nog, maar het gaat om een schaap wat onder de hoede is van de herder. Als je die psalm verder leest, dan lees je ook over tegenstand. Je leest over een dal van diepe duisternis. In de Statenvertaling staat in de dal van de schaduwen van de dood. Er wordt gesproken van dat God een dis aanricht voor de ogen van wie mij benauwen. Dus er wordt ook tegenwerking en tegenstand en vervolging verondersteld in de psalm. Nou, wat zegt de psalm dan verder? Die zegt verder dat de herder bij het schaap is, dat God bij het schaap is. Van meet af aan hebben de christelijke uitleggers hier al een toepassing in gezien van de komst van de Heer Jezus Christus bij zijn volk. Moeilijk woord, de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus Christus. Als er staat, u bent bij mij, is het niet alleen maar dat God in de hemel als het ware kijkt naar het schaap op de aarde, maar dat God, bij wijze van spreken, neerdaalt om heel dicht bij het schaap, bij u, bij mij, bij Israël te komen. En die herder, die geeft herstel. Er staat een vers in, vers 3, hij verkwikt mijn ziel. Zo, bijna alle vertalingen geven dat zo weer. Hij verkwikt mijn ziel. Als u een beetje thuis bent in de profetie, en toevallig heeft u een cursus Hebreeuws gehad, dat moet je dan wel weten. Dan wordt hier een woord gebruikt wat in de profetie heel vaak voorkomt. Het werkwoord shuv, terugbrengen, terugkeren. En het wordt ontelbare malen in de profeten gebruikt voor twee dingen. Voor de terugkeer van Israël uit de ballingschap. Maar ook in de profetie de toekomstige terugkeer van het verstrooide Israël in het land. En de dubbelzinnigheid zit erin dat het niet alleen maar een fysieke terugkeer, een terugkeer in persoon kan betekenen, maar het kan ook een terugkeer met je hart betekenen. Dus het hoeft niet alleen terugkeren te betekenen, maar kan ook bekeren inhouden. En in dat zinnetje, hij verkwikt mijn ziel, daar staat letterlijk, hij doet mijn ziel terugkeren. En Dat kan inderdaad betekenen dat God je verkwikt en troost enzovoort. Het kan ook betekenen dat God je daadwerkelijk terugbrengt. En als je de psalm profetisch leest, dan zou dat ook wel eens de betekenis kunnen zijn dat God zegt, ik ga mijn verloren volk Israël weer terugbrengen in het land waar ik mijn Messias koning zal maken, psalm 24. En dit moet even vasthouden, want dat komen we later nog weer tegen. Er worden geen andere schapen genoemd, dat is wel interessant. De Heere is mijn herder. Eén schaap van de kudde zingt die psalm, maar die kudde bestaat uit veel meer schapen. Ook interessant is, die psalm eindigt met die maaltijd. U richt voor mij een maaltijd aan, een dis aan. Er is een stuk gemeenschap. En ik zal in het huis des Heren verblijven alle dagen van mijn leven. Dus het huis wordt ook nog genoemd. Deze thema's noem ik niet voor niets, want die zullen we zo meteen ook weer tegenkomen. Want deze psalm is op allerlei manieren in de geschiedenis gebruikt en toegepast. Ook in het Oude Testament op andere plaatsen. Er zijn tenminste drie gedeelten in het Oude Testament waar gesproken wordt over God als herder, waar het volk Israël als kudde wordt geschetst en waar eigenlijk wordt teruggegrepen op Psalm 23. Waar een aantal van die thema's van Psalm 23 weer naar voren gehaald worden. Jeremia 23, Ezechiël 34 en Zacharia 10. We hebben niet de tijd om ze allemaal langs te lopen. Dus ik denk dat het bekendste pak, en dat is Ezechiël 34. Een heel hoofdstuk lang over Israël als kudde en wat de problemen daarin zijn en wat God daarin gaat doen. Met andere woorden, Psalm 23 wordt door Ezechiël genomen als een soort raamwerk en bepaalde gedachten uit die psalm die worden toegepast op de situatie van Israël. Ik zal het u laten zien. En dan gebruik ik weer diezelfde dingetjes die we net in Psalm 23 zagen. God wordt voorgesteld als herder in dat hoofdstuk. Vers 11 in Ezechiël 34. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. God presenteert zich daar als de grote, de overste, de echte herder van Israël. Nou, als hij een herder is, betekent dat natuurlijk dat het volk Israël als kudde wordt voorgesteld. Staat er ook vers 6. Daar staat over Israël, daar klaagt God bij monden van de profeet. Mijn schapen, dus mijn volk Israël, die dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de hele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Nou, als u nu natuurlijk alvast een beetje vooruit gaat denken, dan denkt u onmiddellijk al van, hé, zometeen gaan we het hebben over de gelijkenis van het verloren schaap. Er is een schaap wat verloren is en er is een herder die naar ze op zoek gaat. Hier zegt God, Ezechiël 34, mijn volk is verstrooid. Wie gaat er naar hen op zoek? Er is helemaal niemand. En dan blijkt dat er ook in Ezechiël 34 tegenstand is, net als in Psalm 23. Tegenstand niet van een of andere macht van buiten, maar tegenstand notabene van herders. Niet de goede herders, maar de slechte herders. De slechte herders waarvan staat dat ze de zwakken niet versterken, dat ze de zieken niet genezen, dat ze de gewonden niet verbinden, de afgedwaalden niet terughalen, de verlorenen niet zoeken. Let op, gelijkenis van het verloren schaap. De herder die de verlorenen straks wel gaat zoeken. Die slechte herders doet dat niet. En dan staat er, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Als we dan verder gaan in Ezechiël 34, hebben we nog een rijtje van die thema's, wat we ook in Psalm 23 vonden. Dat God niet van een afstand blijft toekijken, maar dat hij de wereld van Israël binnenstapt. De menswording. En dat staat met zoveel woorden in Ezechiël 34. Daar zegt God, dan zal ik één herder over hen aanstellen, die hen wijden zal. Welke herder? Mijn knecht David. Met andere woorden, de Messias. Die zal hen wijden, die zal een herder zijn. En mijn knecht David als vorst zal een vorst in hun midden zijn. Dus eigenlijk wat je hier vindt in Ezechiël 34, daar vind je al heel veel specifieker dan in Psalm 23. Als God zegt, ik ben bij hen, dat God niet van een afstand dat doet, maar fysiek in de persoon van de Messias bij zijn volk komt. En die herder, die gaat herstellen. Die gaat verlossen van angst, die gaat terugbrengen. Vers 22, ik zal mijn schapen verlossen, zegt God, opdat zij niet langer tot een prooi zijn. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. En ook hier in Ezechiël 34 vindt u dat Hebreeuwse werkwoord, wat ik net al genoemd had, dat werkwoord shuv. Bijvoorbeeld in vers 13, daar zegt de profeet, zegt God, ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land terugbrengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen, in alle bewoonde streken van het land. Met andere woorden, dat terugbrengen, bij Psalm 23 wordt hier heel letterlijk toegepast op de terugkeer van Israël naar het land. Dan heb je verder, wat je niet in Psalm 23 had, maar hier wel, behalve dat ene schaap van Psalm 23 heb je ook andere schapen. Ezechiël 34 noemt slechte schapen, dat is een beetje bijzonder. En dan zegt de Heere ook, ik zal zelf recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Dus bij dat volk was het nodige mis. En tenslotte, de profetie eindigt ook ermee dat de schapen worden teruggebracht, dat Israël teruggebracht wordt in de nabijheid van de Heere en dat ze heel dicht bij de Heere God zullen verblijven. Specifieke thema's die je in Ezechiël 34 vindt, ik wil er drie noemen. Het thema van de angst. Psalm 23 had het over, ik vrees geen kwaad. Nou, dat vind je eigenlijk terug in Ezechiël 34. Als er staat dat met die profetische belofte dat Israël bevrijd van angst veilig zal wonen in het land. Zonder dat iemand hen opschrikt. Je ziet dat het thema van Psalm 23 daarin terugkomt. Er wordt gesproken over die herder die daarin de sleutelrol speelt. De herder die bij David was. De herder die in de persoon van de Messias bij zijn volk Israël komt. En ook heel bijzonder, heb ik net niet op gewezen, maar als u Psalm 23 leest, dan begint dat in de derde persoon. De Heere, derde persoon, is mijn herder. Maar in de loop van de psalm is het niet langer dat er over de Heere wordt gesproken, maar tot de Heere wordt gesproken. Dan staat er plotseling, u bent bij mij, u doet mij nederliggen, u richt voor mijn dis aan, u zalft mijn hoofd met olie. Naar diezelfde draai van een derde persoon naar een eerste persoon vind je ook aan het slot van Ezechiël 34. Net als in Psalm 23. Het hele hoofdstuk spreekt over de Heere in de derde persoon. Maar dan helemaal aan het eind, dan gaat het heel direct tussen de Heere en zijn volk. Zegt de Heere, gij toch zijt mijn schapen, de schapen die ik weid. Gij zijt mensen en ik ben uw God, luidt het woord van de Heere, Heere. Goed, eigenlijk wat ik u tot nu toe verteld heb, is inleiding. Dat is inleiding om te begrijpen hoe in het Oude Testament gesproken wordt over een schaap, over schapen, over het volk van God, over God als herder. En deze teksten, die waren bekend bij de hoorders van de gelijkenis. Dus als die fariseeën en de discipelen horen spreken over een herder en over een schaap, dan komt dat, dan borrelt dat op de achtergrond op. Dan geeft dat betekenis aan hoe die gelijkenis verstaan wordt en wat de boodschap is. En ik denk dat het goed is dat we nu dat eens met elkaar gaan analyseren. Als we dit weten, wat zegt de Heer Jezus dan eigenlijk? Wat wil hij dan eigenlijk communiceren met die gelijkenis van het verloren schaap? Is dat echt een gelijkenis die bedoeld is voor de allerkleinste op de zondagsschool om ze te helpen hun hart aan de Heer Jezus te geven? Natuurlijk, dat mag. Maar er zit veel meer achter. Nou, allereerst, die link met Psalm 23, die is overduidelijk. En je vindt dat op verschillende aspecten. Bijvoorbeeld als je naar Psalm 23 kijkt, dan heb je een aantal beelden die door elkaar lopen. De Heere is mijn herder, maar de Heere nodigt ook ons uit aan zijn tafel. Nou, datzelfde vind je eigenlijk een beetje in die gelijkenis van het verloren schaap. De herder, die gaat op zoek naar dat schaap, maar zodra dat schaap gevonden is, dan gaat hij een feestmaal organiseren. Heb je die twee aspecten. De context, hebben we net helemaal het begin met elkaar bekeken, is van die fariseeën die komen bij de Heer Jezus met de klacht, hij eet met de zondaars. Hij ontvangt de zondaars. En eten met iemand, dat wil zoveel zeggen als tafelgemeenschap, je identificeren, dat is de groep waar je mee leeft. En nou, wat je eigenlijk ziet, is dat in de woorden, hoe dat hier staat, hoe die fariseeën dat zeggen, dat er eigenlijk heel veel verachting in hun woorden zit. In het Nederlands zie je het ook in de grondtekst nog beter, in vers 2, Lucas 15, daar wordt niet gesproken over de Heer Jezus, deze Jezus, of Jezus ontvangt zondaars, maar staat er deze ontvangt zondaars. Deze figuur, deze persoon, deze nepjood, dat klinkt er allemaal in door. Een stuk verachting. Zo komen die fariseeën bij de Heer Jezus. En daar reageert de Heer Jezus op met de gelijkenis. En tenslotte, dat is goed om te weten, is dat er in die tijd verschillende groepen fariseeën waren. De algemene groep fariseeën die probeerden de wet te houden, die richtten zich erop. Maar er was een hele bijzondere groep van de fariseeën in die tijd, die heetten de Haberim. En dat is vertaald de vrienden. En die vrienden, dat waren een groep hele strenge fariseeën, die hele strenge regels navolgden van hoe je de wet moest toepassen op je leven. En een van de dingen die zij heel strikt deden, was zo ver mogelijk wegblijven bij zondaars. Op geen enkele manier je daarmee vereenzelvigen, zodat je verontreinigd werd, zodat je bespot werd, of wat dan ook. Nou, die vrienden komen straks nog tegen. Voordat we verder gaan, misschien goed om even na te denken wat de Heer niet deed. Want wordt de Heer Jezus eet met zondaars. En hij praat met hen, hij deelt zijn leven met hen. De fariseeën die bespotten de Heer Jezus. En dan is de vraag, wat hadden wij dan gedaan? Nou ja, de Heer Jezus had een heleboel dingen kunnen doen, maar die doet hij allemaal niet. Hij had de kritiek van de fariseeën kunnen negeren. Dingen van, laat ze lekker praten. Nee, de Heer Jezus adresseert dit. Hij had kunnen vertellen, uitleggen, benadrukken hoe belangrijk de gewone mensen zijn. En dat je als rabbi niet verheven bent boven de rest van Israël, doet hij niet. Hij had ook kunnen bewijzen met bijbelteksten uit het Oude Testament, hoe God wil dat je met de andere Israëlieten omgaat. En dat God wil dat je ook de andere Israëlieten ondersteunt en er voor hem bent, doet hij ook niet. De Heer Jezus had er ook voor kunnen kiezen om dat rigide van die fariseeën te bekritiseren. En te zeggen van ja, maar hoe jullie nou de wet interpreteren, zo is dat nooit bedoeld. Doet de Heer Jezus ook niet. Hij gaat ook niet in discussie met de fariseeën. Laten we eens even een boom opzetten. Wat is dat eigenlijk, die onreinheid? En hoe werkt dat eigenlijk? En hij gaat ook geen praktische oplossing bedenken. Van als ik dan die fariseeën te vriend moet houden, moet ik niet al te dicht bij die zondaars komen, maar die zondaars wil ik ook te vriend houden. Kunnen we niet iets bedenken dat ik van twee walletjes kan eten? Doet de Heer Jezus ook niet. Wat hij doet, is een gelijkenis vertellen. De gelijkenis van het verloren schaap. Met drie hoofdpersonen, zo gezegd. We hebben de herder. We hebben dat ene schaap, wat de weg kwijtraakt. En we hebben die andere 99 schapen. En de essentie van de gelijkenis is dat de herder op zoek gaat naar dat ene schaap. En die andere 99, die bungelen er een beetje bij. Komen op terug. Goed, nu gaan we die gelijkenis lezen. En dan gaan we proberen te begrijpen wat de Heer Jezus nu eigenlijk zegt. Alleen al het begin. Daar zegt de Heer Jezus, welk mens onder u die 100 schapen heeft? Welk mens onder u. Veronderstelling allereerst die hierin is, schapen hebben wil zeggen dat je de kudde hebt, dat je de eigenaar van die schapen bent. Blijkt later ook, als dat schaap gevonden is, dan zegt die herder, ik heb mijn schaap teruggevonden. Maar eigenlijk zit hier een boodschap in. Dat schaap is onderdeel van die kudde. Dat ene schaap hoort bij die andere 99 schapen. En dat ene schaap is net zoveel kudde als die 99. Net zoveel Israël als de 99. Met andere woorden, de Heer Jezus geeft je onmiddellijk aan, ook die zondaars, ook die tollenaars, die horen bij de kudde. Welk mens onder u, met andere woorden geachte fariseeën, jullie worden geacht die herder te zijn. Jullie hebben een kudde, maar jullie kiezen een deel van de schapen uit. Moet je niet op alle schapen acht slaan? En ook als een schaap de verkeerde weg opgaat en zich als zondaar en tollenaar openbaart, moet je dan niet als herder daarvoor zorgen? Dus eigenlijk al in de eerste woorden van de gelijkenis pareert de Heer Jezus de kritiek van de tollenaars, van de fariseeën. De fariseeën zeggen, hij eet met de tollenaars en de zondaars. En de Heer Jezus zegt, maar als jullie de herders van Israël zijn, dan heb je ook zorg te dragen voor de schapen die de verkeerde keuzes maken in hun leven. Het volgende wat bijzonder is, is dat het beroep van herder een veracht beroep is. Er bestaan lijstjes uit de oude Joodse geschriften van beroepen, dingen die je bij voorkeur niet deed. Bijvoorbeeld herder zijn, dat was een veracht beroep. Waarom? Omdat je op de Sabbat was je op het veld bij de schapen en dan kon je dus niet de synagoge bezoeken. Dus het was een beroep wat aanzienlijk minder was dan vele andere beroepen. Toch kiest de Heer Jezus heel bewust het voorbeeld van een herder en een kudde. Net zoals het heel bijzonder is dat de aankondiging van de geboorte, de allereerste aankondiging dat de Messias geboren is, aan herders in de velden van Efrata wordt gedaan. Wat overigens hele bijzondere herders waren, omdat vermoedelijk daar de tempelkudde werden gewijd. En als je dan ook nog ziet hoe in het Oude Testament over herders wordt gesproken en de Heere God zich daarmee verbindt en vergelijkt, dan zie je hoe ver de wereld van de fariseeën die herders verachten, afstond van hoe God naar herderschap kijkt. Het volgende is wat de Heer Jezus eigenlijk zegt over dat schaap. Op de zondagsschool wordt wel eens een beetje verteld van, ja, dat schaap dat dwaalt af, dat loopt dan weg. En stomme schaap had die schaap niet moeten doen, maar gelukkig, de herder gaat op zoek en brengt je terug bij de kudde. Tegelijkertijd, wat is nou de taak van een herder? De taak van een herder is nu juist om die kudde bij elkaar te houden. En hoe het hier staat, één daarvan verliest. In de Oosterse cultuur zeg je niet dat die herder die schapen heeft, als het ware, verwaarloosd, maar dat omschrijf je. Eigenlijk zit die betekenis er wel in. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, door de schuld van die herder is dat schaap verloren geraakt. Maar dat zeg je in Oosterse taal anders en dan zeg je het een beetje passief, dat schaap is verloren geraakt. In het Oude Testament hadden we het al gezien, in Ezechiël 34, dat die herders werden veroordeeld dat ze dat afgedwaalde niet hadden teruggehaald, het verloren niet gezocht hadden, dat ze niet op de kudde gepast hadden. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dus aan het begin van de gelijkenis, die tollenaar hoort bij de kudde, hij is ook een schaap, jullie zijn de herders, maar hoe kan het, geachte fariseeën, dat zo'n schaap verloren is geraakt, terwijl jullie daarvoor verantwoordelijk zijn? Goed, volgende punt. Over wat gaat die gelijkenis? Over één schaap? Over meerdere schapen? Het loopt een beetje door elkaar. We hadden gezien in Psalm 23 ging het over de Heere is mijn herder. Het perspectief van één schaap. Maar in de profeten wordt gesproken over Israël als kudde. Daar wordt gesproken over vele schapen. En eigenlijk vind je dat die beide aspecten hier in deze gelijkenis. Israël als kudde en tegelijkertijd Gods aandacht voor het individu, voor het ene schaap. Goed, in de profeten, dat hebben we net al gezien, zijn slechte herders verschillende malen veroordeeld. We hebben het in Ezekiel 34 gezien, maar ook wat ik noemde Jeremia 23 en Zacharia 10. Daar vind je in toenemende mate een stukje, mag ik het zo zeggen, boosheid, toorn van God over die herders die die schapen verloren laten gaan. In Ezekiel 34, vers 10, daar staat, ik zal die herders, dat zegt de Heere, ik eis mijn schapen van hen terug en ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. Deze woorden klinken op de achtergrond van de gelijkenis. De veroordeling van God, van een herder die zijn schapen verliest. Impliciet zegt de Heer Jezus, jullie als fariseeën hebben deze tollenaars voor God verloren. De toorn van God komt in feite over jullie. Volgende punt. Dat verloren schaap. Hoe actief is dat verloren schaap? Wat gebeurt er eigenlijk? Ja, dat is interessant. Want zo'n schaap raakt verloren. Dat is een keuze van zo'n beest zelf. Die ziet er verderop gras wat groener is. Die gaat er naartoe. Vervolgens is hij de kudde kwijt. En wat ik dan begrijp uit de boeken, ik ben zelf geen herder, is maar zo'n schaap, dat gaat dan, dwaalt dan een beetje rond. En op een gegeven moment heeft hij door van ik ben de weg kwijt. En dan gaat hij op een beetje verborgen plekje onder een struik of wat dan ook, gaat hij zitten. En dan gaat hij daar zitten blaten. Van ellende, van ik ben alleen. En dat schaap, dat is ook de moeilijke voor de herder, die moet zo snel mogelijk dat schaap vinden, want dat schaap dat dwaalt er ergens alleen rond, maar doordat het schaap zoveel herrie maakt, trekt dat natuurlijk ook roofdieren aan. In ieder geval, dat schaap, dat is verloren, maar dat schaap, dat weet ook dat het verloren is. Dat schaap voelt, weet, ik ben verloren, ik ben mijn herder kwijt. En dat is natuurlijk ook een boodschap die naar die fariseeën kwam. Want je hebt ook die andere 99 schapen, die waren wel bij de herder. Maar hoe was hun relatie met de herder? Het interessante is die gelijkenis, daar komen we zo nog even op terug. Als dat ene schaap gevonden is, dan zijn die andere 99 schapen, die dwalen daar nog rond, die zijn er nog. En daar hangt de vraag nog in van wat is de relatie tussen die 99 en de herder? Goed, we hebben het al gehad, ik heb het al genoemd. In die gelijkenis, als het schaap, het verloren schaap thuis gevonden is en thuis gehaald wordt, dan gaat die herder een feest houden. En dan staat er met zoveel woorden, hij roept zijn buren, maar hij roept ook zijn vrienden. En die vrienden, dat woord waren we al tegengekomen, want het was de benaming voor die strenge groep fariseeën. Impliciet zegt de Heer Jezus dus tegen die fariseeën van jullie zijn die herders. Jullie horen bij die herders en jullie vieren toch feest als een herder je een schaap hebt teruggevonden. Waarom zijn jullie dan zo knorrig en zo nukkig als het gaat om die zondaren? En nu komen we natuurlijk op het zondagsschoolaspect van de gelijkenis. Want wat zegt de Heer Jezus nu over zichzelf? Tot nu toe hebben we steeds die gelijkenis gelezen van de fariseeën zijn de herders. Zij hadden de verantwoordelijkheid om voor Israël te zorgen, om het volk te weiden. Maar zij hebben die schapen uit hun vingers laten glippen. Nou, in het Oude Testament, dat hebben we op verschillende plaatsen gezien, is dat God die leiders van Israël, het volk, ziet weiden op een slechte manier, ingrijpt en vervolgens zegt, ik zal mijn eigen herder in hun plaats stellen. Messias, David, mijn koning, mijn knecht, die zal ik daar neerzetten. En eigenlijk is dat ook wat de Heer Jezus hiermee doet. Want in de gelijkenis zegt hij twee dingen. Hij zegt aan de ene kant tegen die fariseeën van jullie gaan niet op zoek naar die zondaar. Maar tegelijkertijd, hij laat zien dat hij zelf wel met die zondaars tafelgemeenschap heeft. Dat hij wel op zoek is naar die verloren schapen. En Johannes 10 kennen we natuurlijk allemaal. Dan zegt de Heer Jezus met zoveel woorden: ik ben de goede herder. Ik ga niet alleen op zoek naar het verloren schaap, maar ik ben zelfs bereid om mijn leven af te leggen voor de schapen. Goed, nog een vraag. Waar is dat schaap eigenlijk verloren? Met andere woorden, waar is dat schaap teruggekomen? Nou, ook daar in het Oude Testament hebben we dat al gevonden. Daar hebben we Israël gezien. En in die profetie, Ezechiël 34, maar ook die andere twee teksten. Als die schapen verloren zijn, verstrooid zijn, dan wordt bedoeld dat ze verstrooid zijn onder de volken buiten Israël. En dat God ze zal terugbrengen naar het land. Als je naar de evangeliën kijkt, dan spreekt de Heer Jezus over de verloren schapen van het huis Israëls. Het lijkt wel of de Heer Jezus een stap verder gaat. Dat hij eigenlijk zegt, van kijk, in die profeten, daar was je verloren als je ver van de tempel was. Als je in de ballingschap was. Maar eigenlijk kun je ook verloren zijn, terwijl je heel dicht bij de tempel in Jeruzalem bent. Dan kun je ook een verloren schaap van het huis van Israël zijn. Als je de herder in de hemel, de herder met een grote H, niet persoonlijk kent. Dan ben ik gekomen om jullie herder te worden. Om jullie in relatie met God te brengen. Gezocht en teruggebracht. Wat is er nodig voor dat schaap om terug te keren? Nou, allereerst moet dat schaap opgezocht worden. En het tweede is dat het schaap teruggebracht moet worden. En eigenlijk die twee aspecten zijn van oudsher al door uitleggers verbonden met de menswording en het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. De herder, God als herder, die uit de hemel afdaalt om bij zijn volk te komen, op zoek te gaan naar verloren schapen, naar u, naar mij, naar de Israëliet, naar de zondaar, de tollenaar, naar iedereen. Dat is het eerste werk van God om ons terug te brengen. En het tweede, om ons vervolgens terug te brengen in gemeenschap met God, is het nodig om te sterven en ons te behouden. Zo staat het ook later in Lucas, de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en het te behouden, het te redden. En niet alleen maar redden van de ene plek naar de andere plek, maar ook behouden in geestelijke zin. En daarmee komen we terug op dat dubbelzinnige van dat woordje shuv in het Oude Testament, terugkeren. In het Oude Testament gaat het erom dat de Heere zijn volk gaat terugbrengen. En datzelfde woord terugbrengen, dat komt ook in de gelijkenis van het verloren schaap voor. Maar wat je dan ziet, is dat het op een hele andere manier wordt geïnterpreteerd. Dat verloren schaap wordt fysiek door de herder teruggebracht bij de kudde, maar dan staat er in vers 7 in de toepassing plotseling: zo is de blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan heb je die dubbelzinnigheid van het oud-testamentische woord shuv. Terugkeren, bekeren. Het schaap keert terug, maar eigenlijk symboliseert het schaap ook bekering. Dat je een keus maakt als je verloren bent om de herder opnieuw op te zoeken. Als je een lijstje zou maken over hoe dat in het Oude Testament gaat, wie er nou actief is en wie er nou passief is, dan vind je eigenlijk dit lijstje. In Psalm 23, de Heer is mijn herder, hij brengt mij terug, hij verkwikt mijn ziel. Het schaap ondergaat de redding van God. En dat vind je ook in die drie oud-testamentische profetieën. Het schaap is verloren, God is actief en God die zorgt dat die schapen terugkomen bij de kudde. Dat vind je ook aan het begin van de gelijkenis. Het schaap is verloren, de herder gaat actief op zoek naar dat schaap. Maar in de toepassing wordt er plotseling een handeling, een actie, ook bij het schaap gelegd. Ook bij de zondaar gelegd. Een zondaar die zich moet bekeren. Die dubbele boodschap zit erin. En dan hebben we blijdschap in de hemel. Nou, hemel is in het Nieuwe Testament heel vaak een synoniem voor God, voor de Here. Omdat je de naam van de Here niet mocht uitspreken, gebruikte men omschrijvingen, de naam hemel. We kennen allemaal het begrip het koninkrijk van de hemel, koninkrijk der hemelen. Betekent gewoon het koninkrijk van God, want hemel betekent God. Als er staat blijdschap in de hemel, is het niet alleen de engelen die blij zijn, maar is het God zelf die blij is. Blijdschap voor de engelen van God vind je in die gelijkenis van die verloren munt. Maar bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon, daar vind je de vader ook die een feest geeft en die blij is dat die zoon is teruggevonden. Dus eigenlijk, als je deze gelijkenis zo uitpluist, dan zou je van bekering kunnen zeggen van ja, bekering heeft ook die twee aspecten. Wij zijn verloren, Gods liefde zoekt ons op, maar tegelijkertijd zit er een keus van ons in dat wij gevonden moeten willen worden. Iemand schreef deze definitie van bekering. De bekering is de keus maken om te accepteren dat je door God gevonden wordt. En die blijft natuurlijk moeilijk. De relatie tussen Gods werk in onze bekering, 100% genade van God, en tegelijkertijd onze keus, 100% moeten wij ook kiezen voor de Heer Jezus Christus. En hoe dat samenhangt, ja, misschien dat je die beide aspecten in deze gelijkenis terugvindt. En tenslotte, de grote vraag, de gelijkenis is niet af. Want die herder, dat is wel een beetje apart, die gaat dat ene schaap zoeken, maar die laat die andere 99 daar in de wildernis achter. Daar kan je allemaal over zeggen, zal vast van een hulpherder geweest zijn en wat dan ook. Maar in feite, die andere 99, op het moment dat die herder wegging om het ene schaap te zoeken, waren die andere 99 verloren. Wat gebeurt er met die andere 99 schapen? In het begin beschuldigde de Heer Jezus de fariseeën van dat ze slechte herders waren. Maar nu draait hij het om. Nu lijkt het wel alsof hij zegt, eigenlijk zijn jullie ook schapen. En ook voor jullie komt de vraag, hoe staan jullie ten opzichte van de herder? Hoe staan jullie ten opzichte van mij? En die vraag, die wordt niet beantwoord in deze gelijkenis, in dit stukje van de gelijkenis. Die vraag komt terug bij het laatste stuk van de gelijkenis. Want de gelijkenis bestaat uit drie delen. Verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. En bij de verloren zoon heb je die verloren zoon die bij de varkens zit, die teruggehaald wordt, die terugkeert. Maar je hebt ook die oudste zoon. En in die oudste zoon komen die fariseeën terug. En die nukken en die mokken. En de vraag komt aan die fariseeën heel direct. Van ben je nou blij of ben je niet blij als die andere zoon, als het verloren schaap, de herder heeft teruggevonden. Goed, tot zover over de gelijkenis van het verloren schaap. En heeft u misschien één deel van één vraag een stukje een antwoord op van hoe dat destijds gehoord is. Maar de andere vraag aan het begin, die staat nog. Daar wil ik nog een paar dingen over zeggen. Namelijk, waarom hebben wij, nou in hemelsnaam, letterlijk, Markus 6 erbij gelezen? En dat zal ik u uitleggen. Want in Lucas 15 presenteert de Heer Jezus zich in feite als de goede herder die op zoek gaat naar het schaap wat verloren is. Maar in Markus 6 laat hij dat zien. Ook Markus 6 is een uitwerking, mag ik het zo zeggen, van Psalm 23. En eigenlijk is dat een parallel met de gelijkenis van het verloren schaap. Je ziet dat, we hebben het samen gelezen, Psalm 23, de Heere is mijn herder. En dan lees je in Markus 6, als de Heer Jezus uit de boot stapt, dat hij de menigte zag en dan staat er, dat hij met ontferming als een herder over hen werd bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. Anders gezegd, de Heer Jezus stapt de boot uit en hij ziet allemaal verloren schapen. Wat doet de Heer Jezus dan? Hij gaat, zoals Psalm 23 dat ook zegt, hij gaat die schapen laten nederliggen in grazige weiden. Er staat er letterlijk, Markus 6, vers 35, vooral vers 39. Die discipelen hebben het over een woeste plaats. En later zegt de Heer Jezus, laat ze daar in groepen gaan zitten. En dan gaan ze zitten, en dan staat er, op het groene gras. Weet je het nog, Psalm 23? Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Je ziet hier de herder die in actie is om dat verloren schaap, die verloren schapen, in die weide te laten nederliggen. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Dat gebeurt als de Heer Jezus onderwijs gaat geven. Er staat er, hij begon hun vele dingen te leren. De Heer Jezus, die als de goede herder leiding geeft aan de kudde, leiding geeft aan het volk. Nou, dit gaat specifiek over die spijziging van de 5000, maar eigenlijk moeten we dat hele hoofdstuk meenemen. Dat hele hoofdstuk heeft aspecten van Psalm 23. Want in Psalm 23 wordt gesproken over, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Wat staat er pal voor die spijziging van de 5000? Daar staat die geschiedenis van Johannes de Doper, die onthoofd werd door koning Herodes. De tegenstand van buiten, de dreiging die daarvan uitgaat, in die omstandigheden, zegt de Heer Jezus, als Herodes tekeer gaat en Gods volk begint uit te moorden, dan nog ben ik jullie herder en laat ik jullie weiden op deze groene weide. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat vind je ook in de geschiedenis die pal daarachter staat. Als de discipelen over het water vertrekken, meer van Galilea, er een storm opsteekt, de discipelen in angst zijn, en dan komt de Heer Jezus, die loopt over het water naar hen toe en die zegt, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bang. Je ziet de herder in dit hoofdstuk, ondanks de omstandigheden van een Herodes, ondanks de omstandigheden van de natuur, is de herder bij zijn volk. En hij leidt hen en hij legt uit dat er geen noodzaak is voor angst. Het is op zich interessant dat een aantal details ook van Psalm 33 ook in dat hoofdstuk voorkomen, want de staf in iets andere context, uw stok en uw staf, die vertroosten mij, want pal daarvoor zijn de discipelen uitgestuurd en mochten ze niets meenemen behalve een staf, een herderstaf. Het is net alsof God zijn discipelen aan het opleiden was tot goede herders. En dat zie je ook in Markus 6 bij die spijziging. Voordat de Heer Jezus eten gaat geven aan de kudde, zegt hij eerst tegen zijn discipelen, geven jullie hen te eten. Zorg dat je een goede herder wordt. Een herder die om het volk zich bekommert. Dat lukt hun dan niet en dan gaat de Heer Jezus dat doen. Maar eigenlijk vind je dus de Heer Jezus die zich als goede herder presenteert en die instructies geeft hoe wij goede herders kunnen worden. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Prachtig mooi. Herodes, die onthooft Johannes de Doper. En een paar versen verder zie je Israël in volledige rust en vrede onder de leiding van de goede herder de maaltijd nuttigen. De broden en de vissen worden uitgedeeld. Er wordt een dis, een maaltijd aangericht voor de ogen van Herodes, mag ik het zo zeggen. Voor de ogen van de tegenstanders, want de Heer is een goede herder. Ook het thema van zalving met olie vind je ook terug bij de discipelen, ook zo'n detail. Gij zalft mijn hoofd met olie, zegt de psalm. De discipelen die werden uitgezonden om zieken te zalven met olie en de zieken genazen. Het is de goede herder die als het ware bij zijn volk is gekomen. En dan mij ontbreekt niets, mijn beker vloeit over. Dat zie je toch overduidelijk in die wonderbare spijziging. Als er dan 12 manden vol zijn met brood, veel meer dan waar ze mee begonnen. Wat had je nog meer nodig? De herder heeft in alles voorzien. En tenslotte, daar wil ik mee afsluiten. Psalm 23 zegt dat hij ons voert aan rustige wateren. Wat vind je mooier neergezegd in die laatste verse van Markus 6. Als de discipelen in de storm op de zee zijn. En dan komt de Heer Jezus over de zee aanwandelen. En hij klimt in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk bovenmate zeer buiten zichzelf en verwonderden zich, staat er. Want hier is de herder
die bij zijn volk komt. En die woeste zee, de tumult, komt tot rust. Want de goede herder is gekomen voor zijn volk, voor zijn schapen, om het verlorene te zoeken, om het te vinden, om het te behouden, om voor ons te zorgen, om voor ons te wijden. Amen.